Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Here we go, everyone. Sincerely, welcome.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. En ik mag dit nog steeds gelukkig maken met formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Hij die ons elke week weer vertelt over formats en nog veel meer. De man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach en deze aflevering hebben we Stefan Tieleman bij ons. Hij is van Villain Studios, een zelfstandig productiehuis uit Amsterdam, die producties maken voor grote namen. Ik noem een Videoland, de docuserie Ik weet je wachtwoord. We hebben Daniel Verlaan toen hier gehad. Hè? En voor Amazon Prime, die net uit is, namelijk de IRT-affaire.
Hoe kon het gebeuren dat de staat der Nederlanden de grootste drugsimporteur werd?
Waar ging het fout met dat veelbelovende Delta-plan tegen de georganiseerde misdaad? Hoe kon het gebeuren dat het IRT, het meest prestigieuze opsporingsapparaat dat Nederland ooit had, roemloos ten onder ging?
Als je kan zeggen, nou, het grootste cocaïnetransport in Nederland is door justitie georganiseerd.
Ja, goed dat je er bent, Stefan.
Leuk om hier te zijn.
Wil zijn. We hebben het zo meteen over die docu, over de IRT-affaire. Ik wil eigenlijk beginnen met je bedrijf. Jullie zijn helemaal nog niet zo lang bezig. En je maakt de ene naar de andere hit voor grote streamers. Hoe ben je begonnen met dit? Of ben je bescheiden?
Ja, nou, hit, ja, weet je, dat is het. Volgens mij hebben jullie het daar ook wel eens over gehad. Maar bij de streamers krijg je eigenlijk praktisch nul informatie over hoe het iets heeft gedaan. Dus wij horen dan altijd wel, we hebben die fameuze dan top 10, dat je dan denkt, oké, als het daar lang in staat, dan zal het wel goed lopen. Maar ja, er is natuurlijk altijd de vraag van, oh, is dat representatief? Mm-hmm. Maar ja, weet je, we doen veel voor streamers, dat wel. En wij komen eigenlijk, om een beetje origine uit te leggen, ik heb hiervoor bij Vice gewerkt. Dat bedrijf kennen jullie waarschijnlijk
zeker
wel.
Ja.
Op dit moment heeft Vice helemaal zijn eigen problemen. Maar toen ik daar namelijk 2,5 jaar geleden wegging, toen was ik nog verantwoordelijk voor een entiteit, dat heette Vice Studios. En dat maakte eigenlijk programma's voor de niet-Vice-platformen. En dat deed ik vanuit een Europese oogpunt. Dus toen zat ik ook al heel veel in de UK, in Duitsland en Frankrijk. En toen merkten we eigenlijk daar al dat die lokale contentbehoefte bij streamers specifiek heel erg toenam. Nou, Vice Studios om wat voor redenen werd weggeorganiseerd. Maar ik had wel twee programma's verkocht, al in de Benelux. En toen zei ik van, nou goed, prima, maar die neem ik mee.
En die mocht je meenemen?
Die mocht ik meenemen. Vice was toen al heel verantwoord met de business bezig. Die mocht ik vrij makkelijk meenemen, achteraf gezien. Ja, en daar is Villain uit ontstaan. Eigenlijk helemaal een losse, wat je zelf voor onafhankelijke productiemaatschappij.
En met hoeveel werken jullie?
We zitten inmiddels op 10, 15 mensen vast. En ja, want dat is denk ik het accordeon model. Na de hand van hoeveel producties we hebben lopen op dat moment, groeit dat.
En Kirsten-Jan vertelde wel eens, die vertelt wel eens dingen, en dan moet ik altijd met de korreltjes hout nemen, dat jullie pas 2,5 jaar bezig zijn.
Ja.
Ziet die korreltjes uit.
Dat klopt gewoon, dat zijn de feiten.
Ja. Nou, 1 september, 3 jaar.
Toch in relatief korte tijd.
Heel kort, 2,5 jaar. Het grappige is, of het interessant is, dat jullie gewoon begonnen zijn midden in de coronatijd. Dus dat is dat
zou
is
ik
niet
ook even vergeten.
Ja, dan zou je denken van,
hoe ga je
in godsnaam een nieuw avontuur aan als alles stil ligt? Hoe ging dat?
Nou ja, die dingen gaan vaak een beetje organisch. We hebben er wel over nagedacht, want we zijn inderdaad in september 2020 ongeveer echt officieel begonnen. Dat kwam natuurlijk omdat die reorganisatie bij Vice was en die programma's we op dat moment kunnen meenemen. Dus het was een beetje organisch liep dat. Maar ja, weet je, uiteindelijk denk je toch van let's go.
Ja.
En achteraf was dat natuurlijk in de tijd dat de streamers, dat zagen we wederom in Frankrijk, Amerika, Engeland, vooral Europese landen al toenemen, was het echt een moment dat iedereen thuis zat en die streamers dachten, Nederlandse content. Dus achteraf was het juist een heel goed moment, in tegenstelling tot bijvoorbeeld nu, dat het allemaal niet zozeer met Villain, maar gewoon het gaat allemaal wel wat minder makkelijk. Ja, volgens mij behandelen jullie dat ook wel eens in je podcast.
We hebben dat al vaker gezegd. Ik heb gezegd dat streamers staan op hun rem. Ja. Dat merk jij als geen ander natuurlijk. Jullie maken veel voor streamers. Waar merk je nu aan dat het lastige tijden zijn?
Nou, het verkoopt gewoon wat minder makkelijk. Ja. Je had partijen die heel erg agressief de markt opkwamen. Dat waren de meerdere. En die hadden gewoon behoefte aan Nederlandse content. Want dat is natuurlijk altijd bedacht van oké, zo verover je markt. Ja. Als je goede ideeën hebt, want daar begint het natuurlijk wel mee. Dan verkocht je dat makkelijker. En nu verkoop je het nog steeds. Maar dat idee moet wel gewoon echt buitengewoon zijn. De trajecten zijn langer. Er zit veel meer ontwikkeling aan de producentenkant vooraf, voordat je daadwerkelijk ergens een groen licht op krijgt.
Ja, want jullie richten je ook echt op lokale verhalen. De IRT-affaire. We komen zo meteen bij een verhaal van een ondernemer die Bob heet. En dat zijn wel echt allemaal typisch Nederlandse verhalen. Maakt het ook dan lastiger om die te verkopen aan ze?
Nou, ik denk wat wij wel merken specifiek met Villain is dat de lokale commissioners zijn wel echt specifiek op zoek naar Nederlandse verhalen. Dus heeft het geen Nederlands tintje, dan wordt het sowieso lastig. Dan zit je al veel sneller bij de internationale festivaltrajecten en allemaal dat soort dingen. Maar wij doen ook best wel, denk 30% van onze catalogus is Engelstalig. Dus wij doen ook best wel wat internationale dingen. Dus we zijn niet helemaal afhankelijk van de Nederlandse markt. Alleen het is wel onze kern.
En jij had al natuurlijk contact met een Amazon. Maar hoe bereik je normaal gesproken die streamers, vraag ik me gelijk af.
Nou, bij ons was het meer zo dat wij hebben, ik en mijn compagnon Jelmer Hagen, met wie ik dat bedrijf samen heb, hebben in het verleden heel veel internationaal gewerkt. Ik heb in het verleden bij Talpa, waar wij de uitrol van The Voice, met een heel groot team hoor, maar wij waren er onderdeel van, deden we de uitrol van The Voice wereldwijd. Ja, en als je dan jezelf niet echt als een hork opstelt in het buitenland, maar wel dat format een beetje goed bewaart, dan wil je daar ook nog wel wat goede contacten aan overhouden. En toevallig was het een contact van Jelmer, dat was een Duits iemand, die was hier die markt aan het opzetten. Toen waren de Nederlandse personeel of mensen die daar werken, waren nog helemaal niet aan boord. Mm-hmm. Ja, en die kwam daar gewoon als dus met een budget, kwam die markt veroveren. Maar wij kenden die man al. Dus dat helpt.
Dat helpt zeker.
Ja.
Zo gaan die dingen.
Ja, zo gaan die dingen.
Maar vervolgens moet je het ook bewijzen. Vervolgens moet je dingen neerzetten die goed zijn. Nou, dat hebben ze gedaan, want jullie worden opnieuw gevraagd. Jullie worden inmiddels ook gaan. Hè, we moeten niet denken dat het alleen maar streamers is waar ze dingen voor maken. Want ook lineair voor de traditionele zenders zijn jullie druk bezig. Dus het gaat heel hard met Villain. Daar was een van de redenen waarom we ze hier wilden hebben. Om te kijken van hoe begin je nou met iets in een moeilijke tijd en weet je toch snel te groeien. Dit kan nog steeds.
Ja, en dan ben je blij dus dat je niet alleen maar op die streamers je richt. Want als je 100% aan streamers zou verkopen, dan heb je het nu wat lastiger.
Ja, dat klopt. Het is heel grappig. Jullie vastgeziene gast Jeroen Koopman belde mij gisteren nog. Wij bellen ze nu en dan. En we gaan wel eens een keer lunchen, omdat we natuurlijk een beetje in hetzelfde speelveld zitten. Mm-hmm. Bij mij weten is hij ook nog steeds onafhankelijke producent.
Zeker.
Dus daar hadden we het wel over dat hun USP was natuurlijk, en veel eerder dan wij dat deden, was natuurlijk die streamers. Daar hadden we het wel over dat natuurlijk, je bent de eerste die merkt dat als het goed gaat, maar je bent ook de eerste die merkt dat het slecht gaat. Ja. En ik moet zeggen, wij hebben ons wel wat verbreed richting lineair. Dus dat is nu heel fijn. En we hebben meerdere producties nu weer lopen. Maar je merkt wel dat de enorme speed en kracht is wel anders, ja. Is wel anders.
Maak je daar zorgen om of nog even?
Nee, want ik denk uiteindelijk, als je kijkt naar VOD, is in ieder geval onze overtuiging dat de afgelopen 2,5 jaar met een pandemie niet heel repré waren voor hoe het was.
Nee.
Tel daarbij op nieuwe streamers die de markt bij komt, en dan krijg je de cocktail van heel veel tegelijkertijd. Alleen ik geloof wel, en dat is ook onze overtuiging bij Villain, is dat VOD niet zo hard als dat geloof ik 2 jaar, maar wel iets is wat gewoon aan marktaandeel gaat toenemen. De komende jaren, /10 jaar, maar in onze optiek is het gewoon een marktwerking die gaat doen, waar wij dicht op zitten. Dus ik geloof niet dat dit, het is gewoon een hobbel.
Ja,
economische hobbel.
En wat Kirsten Jan ook vaak heeft gezegd, dat er een shake-out komt. Dus dat er een paar spelers overblijven. Verwacht je dat ook?
Ja. Want de Nederlandse markt, als ik simpelweg even naar Nederland kijk. En onze taalbarrière die we hebben met de Nederlandse taal, is gewoon denk ik uiteindelijk niet groot genoeg daarvoor. Maar ik geloof niet dat het er maar 2 zijn. Ik geloof wel dat er bij het gemiddelde huishouden, je ziet in Amerika, nou, daar kijkt natuurlijk iedereen constant televisie of weet ik veel wat. Maar daar is het gemiddelde volgens mij 5 of 6 abonnementen. Dus ik geloof in Nederland wel in 3 of 4 abonnementen per huishouden.
Dus alsnog wel veel,
ja,
toch?
Ja, denk het wel.
Ja, dat verwacht ik ook. Ik denk dat er 3 of 4 zoiets zullen overblijven. Dus dat zijn waarschijnlijk de partijen met de diepste zakken. En de partij met de bijzonderste content. Kijk, een van de redenen waarom streamers slecht bekeken worden is gewoon als je te weinig bijzondere content hebt. Zo simpel is het. Ja.
Hey, dan in die IRT-affaire, daar heb ik heel veel zin in. Voor de jonge luisteraars, dat is toch wel de grootste fail in op het gebied van justitiële dwalingen, hè? Nederlandse geschiedenis. De overheid die drugscriminelen wil aanpakken. En dat doet het door zelf drugsdealer te spelen. Ik heb daar heel veel boeken over gelezen, over Klaas Bruinsma. Jij vast ook veel over gezien.
Ja.
Maar Stefan, wat gaan we zien in de documentaire bij jullie? Die net draait dus op Prime.
Ja, nou, het gaat inderdaad, je vat het mooi samen. Het is natuurlijk eigenlijk hoe de Nederlandse overheid de grootste drugsimporteur van Europa werd.
Ja, bizar.
Ja, en dat is eigenlijk, het is een bizarre verhaal van de jaren 90. Nou, eigenlijk nog de jaren 80 en 90. Waarin natuurlijk de onderwereld, de georganiseerde misdaad, zoals we hem eigenlijk nu ook nog kennen, daar had het zijn kiem. Dus dat begint natuurlijk met Bruinsma. Ze zien dus dat liquidaties eigenlijk verband houden. Niet meer random zijn, maar gewoon verband houden.
Mm-hmm.
En vervolgens bedenkt de politie dan, ook in een soort van onwetendheid.
Wanhoop, hè? Ze konden niks. Nee. Dat is het probleem. Ze konden niet. Ze kwamen erachter dat Bruinsma meer wist over de politie dan de politie over Bruinsma. Want Bruinsma had zijn eigen intelligence agency.
Ja,
gewoon die mensen volgde. Dus het was een drama. Ze konden eigenlijk helemaal niks.
Ja. En dan dachten ze van, nou, dan gaan wij ook georganiseerd werken. Namelijk een interregionaal recherche-team, IRT. En dan gaan we zo georganiseerde misdaad bestrijden. Alleen, ja, ook de politie toen de tijd natuurlijk de Warmoestraat. Het werkte niet. Er was veel animositeit tussen de korpsen. En uiteindelijk zijn er een paar mensen, het verhaal is uiteindelijk nooit helemaal duidelijk geworden, hebben zo'n vrijbrief gekregen dat ze een eigen drugslijn opzetten om uiteindelijk maar hogere criminelen te pakken.
Ja, met alle gevolgen van dien.
Met alle gevolgen van dien, want de criminelen die ze wilden pakken, bestonden helemaal niet.
Ja.
Nee, het was de droom van een aantal criminelen, waarvan er geloof ik nog 1 of 2 leven. De rest is eigenlijk allemaal geliquideerd. Eentje nog inderdaad, Min Kok, die in Libanon. Nee, hij is net naar Nederland weer uitgeleverd, maar heel lang in Libanon vastgezeten. Ja. Stanley H. en Jan Vemer waren de 2 andere, Stanley Hillis. Allebei geliquideerd.
Ja.
Die hadden de droom. Want zij konden gewoon zonder consequenties heel veel drugs importeren. Echt honderden miljoenen schijnen ermee verdiend te zijn. Ik heb hem wel gekeken, de serie. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in alles wat met crime te maken heeft.
Ook.
En ook over Bruinsma veel gelezen. Het is echt een hele mooie serie. Omdat er heel veel beeldmateriaal ook uit de 80er jaren is en de 90er jaren. Ook heel veel privéfilmpjes waarop criminelen gewoon staan. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie die te pakken hebben gekregen. Want de Min Kok staat erop en Jan Vemer die op vakantie gaan en met elkaar in het vliegtuig zitten en zo. Heel veel het beeld. Jullie hebben een aantal scènes nagespeeld. En ook dat is goed gedaan. Het helemaal in een 80er jaren setting met huizen, telefoons uit die tijd. Gewoon goed gedaan. Ik vond het daarin een heel leuk tijdsbeeld geven van die 80 en 90 jaren. En het is een verhaal dat je denkt, hoe is dit toch mogelijk?
Ja, weet
je? En dat is natuurlijk wat streamers voortdurend zoeken. Zij zoeken documentaires of crime series waarbij je als kijker denkt van, dit kan niet. Weet je wel, dit is te gek voor woorden. Nou, dat is die serie gewoon. En het is gewoon geschiedenis dit.
Hoe ben je aan al die mensen gekomen?
Dit lang verhaal, maar uiteindelijk waren wij al een tijd met de IRT-affaire bezig. En we hadden heel veel contacten in de bovenwereld. En uiteindelijk kwamen wij via via in contact met een crimejournalist, Fico Olling. Ook wel eens vaak te horen in andere crime-podcasts.
Ja,
en die liep ook al heel lang met het idee bezig. Maar hij had alle contacten in de onderwereld.
Ach, ja.
Dus dat was eigenlijk 1-op-1, ging dat samen. En toen hadden we ook echt een rond plan om te gaan pitchen, wat ook een dusdanig uniek karakter had.
En dan moet je dus bijvoorbeeld die criminelen waar Kirsten Jan het over heeft, nou, die leven niet allemaal meer, maar hoofdrolspelers uit die tijd, van de boven- en de onderwereld, die moet je vinden, die moet je scouten, zo gek krijgen om mee te werken.
Ja, Nou, dat was nog een hele tour.
Dat kan ja, want bijna nooit willen dit soort jongens meedoen. Zeker niet als ze echt iets moeten vertellen natuurlijk. Dat is wonderwel heel aardig gelukt. Er hebben een aantal mensen die gewoon in beeld willen vertellen over hun verleden. Daar redelijk laconiek over doen. Maar echt wel pittig, grote jongens waren als ik het zo zag. En Min Kok hebben jullie er natuurlijk veel over. Is nog steeds iemand die echt wel, voor zover ik weet, in de onderwereld zit. En ik weet van vorige producenten, en dat is mijn vraag ook aan jou, is dat zij soms heel huiverig zijn om dit soort dingen te doen. Omdat ze gewoon bang zijn. Wat brengt het teweeg? Hoe zaten jullie daarin?
Nou, met de IRT-affaire, dat is een jaren 90 kwestie. Ook een goed moment om te vertellen, want het is dit jaar 30 jaar geleden. Je merk je toch dat het gewoon dat stof is wel een beetje gedaald. Bijvoorbeeld in het geval van Min Kok, die zou meedoen met ons. Toen werd hij opgepakt in Beirut.
Ach ja.
Gisteren toevallig, ik weet niet wanneer jullie het uitzenden, maar gisteren is er 9 jaar tegen hem geëist.
Dat hij uitgeleverd weer was aan Nederland of zit hij nog steeds?
Nee, hij zit nu in Nederland.
Hij zit in Nederland.
Dus gisteren heeft hij zijn eerste inhoudelijke proces gehad. En Vico heeft hem natuurlijk lang gevolgd en kent hem. En het was nog een heel ding, want in principe wilde hij ook meewerken vanuit de gevangenis. Maar dat is dus vanuit het ministerie van Justitie is dat tegen.
Ach ja.
Ondanks, want dat was nog in de media. Ondanks dat het volgens mij eigenlijk niet heel gebruikelijk is. Je mag als gedetineerde niet praten over de plek waar je gedetineerd zit. En je mag niet praten over het delict waar je voor verdacht wordt op dat moment. Maar het is hem ook verboden om over die IRT-affaire te praten.
Dus dat is heel raar, want dat mag eigenlijk niet. Hij mag natuurlijk gewoon over het verleden praten.
Ja, hij mag gewoon, maar dat is hem dus verboden. En wij mochten niet meer bijkomen. En Fico Olling heeft een spreekverbod gekregen met Mink voor 6 maanden. En dat wisten ze natuurlijk, want ze wisten gewoon dat we als productie niet 6 maanden konden wachten.
Ja.
Dus dat was best wel slinks.
Oh, wat jammer. Jullie hebben het heel aardig opgelost. Er zit heel veel beeldmateriaal. Hoe zijn jullie aan al die privéfilmpjes gekomen?
Kan ik niet helemaal zeggen, want dat is best gevoelig. Ja. Inderdaad, het is privéarchief. Maar dat gaat via met heel veel blurren en audio weglaten. Want er wordt best wel veel in verteld.
Ja.
Want je ziet ze natuurlijk op vakantie gaan. Je ziet ze de rijkdommen die ze vergaren met hun drugsgeld. Zie je ze bij wijze van spreken gewoon uitgeven aan de Costa's. Met pistolen en noem dat allemaal maar op. Maar er zit ook best wel veel gevoeligheid in. En er zijn criminelen op te zien die later echt wel serieuze dingen hebben gedaan. Of in ieder geval van verdacht werden.
Maar een enorme productie als ik het zo hoor.
Ja. Dat zie je ook hoor. Je ziet het is veel werk aan besteed. Heel veel research. Wat ik zeg, er zijn hele delen nagespeeld die echt goed gedaan zijn in oude auto's. Met setting die lijkt op de 90 jaar. Er is veel, veel aandacht aan besteed en dat zie je terug.
En voor de mensen die zich dat afvragen, is het dan dat Prime een budget geeft en daar moet je het van doen? Want wat Kirsten zegt, als je die scènes uit de jaren 80 moet naspelen, moet je weer op zoek naar zo'n bepaald type jas of een type telefoon of die oude Mercedes uit de jaren 80, begin jaren 90. Dat kost allemaal wel wat.
Ja.
Dus daar moet je allemaal wel een budgetje voor klaar hebben staan.
Ja, dus dat wordt bekostigd natuurlijk door Amazon Prime Video grotendeels. Maar ja, dit is de eeuwige spagaat van elke producent. Van je verkoopt iets op papier. Nou, dan komt daar een budget bij kijken. Maar vervolgens ga je het maken. En dan loop je natuurlijk tegen allemaal dingen aan die je eigenlijk wil. Of die het iets beter maakt.
Ja.
En dan is het bij ons, bij Villen natuurlijk. Denk ik bij heel veel producenten dat uiteindelijk geldt. Natuurlijk wel voor iets van, ga je nu echt kwaliteit neerzetten en iets minder marge draaien? Of ga je uiteindelijk toch voor het geld? En bij IRT hebben we gewoon gekozen van, nou, we gaan gewoon zorgen dat we iets maken waar we allemaal trots op kunnen zijn. En dat is gewoon heel erg goed gelukt in onze optiek.
Ja, vind ik ook. Of volgens mij 8,8 bij IMBD. Dus dat is
heel hoog.
hoge waardering.
Ja.
Ja, dus ik zeg mensen, ga kijken hoor. Want het is een stukje geschiedenis. En het is gewoon een leuke tv.
Maar we hebben er nog één. Ik wil het ook heel graag hebben over In Bobby Trust. Want Kirsten kwam met die titel. Toen wist ik nog niet gelijk over wie het ging. Maar het gaat over een Nederlands ondernemer die heel Afrika aan de elektrische motoren wil krijgen.
Ja, het is natuurlijk knap, maar ik lach me helemaal kapot. Want wie gaat daar nou in investeren in die Bobcoin?
Ik wil over een jaar kunnen rondreizen en tegen jullie zeggen, jongens, kijk, we hebben echt een stuk van Afrika oranje gemaakt.
Ik heb maar één doel in mijn leven. Marktleider wereldwijd worden in de elektrische motorfietsen. En dat gaat echt in 2023, 2024 gebeuren.
En die maken jullie dus ook voor Amazon Prime. En ik ken die ondernemer, want ik heb jarenlang bij Quote heb ik zijn verhalen gelezen. Zijn bedrijf ging jaren geleden failliet. Hij ging persoonlijk failliet. Markante man, die altijd wilde reageren. Dan belde de journalist van Quote en dan ging hij helemaal leeg. Nu met een docu. Maar het is leuk als jij vertelt hoe je bij deze man bent uitgekomen en wat wij gaan zien dan.
Ja, nou het verhaal is, wij hebben een serie gemaakt over crypto en over blockchain technologie. Het klinkt wat saai, maar dat was een internationale serie.
Ja.
Die werd aangekocht door Amazon ook. En die zeiden van, hebben jullie niet een heel mooi, goed crypto verhaal van lokale, van Nederlandse bodem? Nou ja, en die hadden we al wel, want we hadden Bob Ulte, de ondernemer in kwestie, hadden we al een tijdje op de korrel. Ja, en wat je zegt, het is gewoon, het is een bijzondere man.
Ja, want hij had Sabon, voor de mensen die dat misschien nog weten. Zeepjesbedrijf, dat ging failliet. Toen ging hij inderdaad in de crypto's. Nu zit hij dus in de Bobcoin.
Ja.
Elektrisch motoren wil hij daar aan de man gaan brengen.
Een miljoen. Klopt. Hij wil de marktleider worden van elektrische motoren.
Fascinerende man.
Hij wil de Elon Musk van de TWS worden.
Ja. Ja.
Dat is zijn credo. En ja, het is, hij heeft natuurlijk, maar hij financiert dat met zijn Bobcoin. Ja, je kan er wat van vinden. Ja. En dat is denk ik wat de docu ook uitwijst. Hij heeft een verleden, Bob, met Sabon, wat je al zei. Dat hij natuurlijk, waar hij ook door de AFM door op de vingers is getikt, Autoriteit Financiële Markten. En is vervolgens door schade en schande met deze Bobcoin begonnen. Waar onder andere Quote nog steeds een klein dingetje met hem heeft qua rechtszaken.
Ja.
Wat speelt er?
Nou, ik ken de zaak niet geheel, maar het gaat in ieder geval over dat er een stuk is geweest over Bob Eco, zo heet zijn bedrijf met de twee wielers. En dat is helemaal gefund door de Bobcoin, een cryptomunt. Ja, waar bepaalde beloftes werden gedaan of zijn gedaan vanuit zowel uit Bob als als mensen die voor hem werken. En die gewoon niet weg na zijn gekomen. En de Quote heeft een redelijk vernietigend stuk daarover geschreven. Daar is Bob op gaan procederen.
Ja.
En dat is Bob.
Ja, in Bob We Trust heet het.
Ja.
Een hele leuke docu. Ik heb hem ook gekeken. Hij duurt niet heel lang, dus dat is ook soms wel eens prettig. Het leuke van die docu is dat het een hele kritische docu is. Want er zitten een aantal mensen in.
Erik Smit, zag
Erik
ik in
Smit
het
trailer voorbij komen, die redelijk vernietigend is over Bob. Ja. Hoe is dat?
Hoe laat zo iemand dat toe dan?
Hoe laat zo iemand dat toe, inderdaad? Want ik neem aan dat jullie gewoon gezegd hebben, we gaan maken, jij hebt geen final veto.
Precies.
Dat speelt nu hetzelfde overigens ook met Frank Masmeijer, hè, die natuurlijk met een docu is waar die helemaal niet tevreden over is, die volgens hem veel te kritisch is. Ik kan me voorstellen, als Bob Ulte deze docu zag, die heeft hij vast gezien, dat hij denkt van...
Hij was heel blij ermee.
Oh.
Dat was voor ons ook even spannend. Ja. Maar hij was uiteindelijk heel blij ermee. Kijk, wij zeggen natuurlijk nooit, als het om dit soort journalistieke onderwerpen gaat, dan moet je een bepaalde ethiek bewaren. Ik denk dat het duidelijk is. Dus het gaat uiteindelijk bij iemand natuurlijk niet over dat hij een final say heeft. Dat kunnen we nooit toestaan. Maar we kunnen ook niet toestaan dat uiteindelijk Bob helemaal een platform krijgt om allemaal beweringen te doen die vaak, vooral bij Bob, toch heel lastig te checken zijn.
Ja.
En dat gaat over hoeveel motoren rijden nou rond in Afrika. Hij zegt dat er 300.000 rondrijden. Maar de gemiddelde schatting is dat er niet meer dan 3.000 zijn. Waarvan de helft al kapot is.
Ja.
Dus
ook wel als maker dat je in de spagaat zit. Want je wil natuurlijk ook spraak maken in de televisie. Maar het moet niet helemaal doorslaan.
Nou, spraakmakend is het wel, omdat dit ook een verhaal is dat je denkt van,
ik kende hem.
Totaal gestoord verhaal.
Jij kwam met die
verhaal.
Titel van tevoren. Ja. En ik zat te toen dacht ik, die ken ik. Heb ik echt jarenlang verhalen over gelezen. Ja. Dus dat vond ik heel leuk.
Ja, jij gaat hem leuk vinden als je hem kijkt.
Ja, dat
blijft
nu al zien.
Het is een uniek verhaal van een soort van, toch iemand waar je twijfels bij kan hebben. Kijk, de grap is, er wordt bij hem thuis gedraaid. Hij heeft een waanzinnige villa met alleen maar hele grote auto's. Hij rijdt in een Bentley en dan is hij dus bezig met een elektrische motorfiets, omdat hij zogenaamd iets wil doen aan milieuproblematiek. Hij heeft 3 Testarossa's, ook nog 2 voor zijn zoons. Dat je denkt,
is ook
van,
fijn om te hebben, toch?
Ja, wat hij uitstoot, weet je wel. Maar goed, maakt niet uit. Ook dit is een docu dat je denkt, het is wel heel grappig.
Even tussendoor, zou jij een Kirsten Jan coin willen hebben?
Waarom niet? Ja,
als je er zoveel leuke dingen mee...
Ik zou een Content Wars coin
Dat lijkt me leuk.
Ja, CWC, Content Wars.
Stefan, dit is natuurlijk een perfect figuur om te volgen in een docu. Ja. Zijn er andere Nederlandse ondernemers die dit in zich hebben? Of moet je dan al gelijk internationaal gaan?
Nou ja, het mooie is aan Bob is dat hij natuurlijk wel heel erg on-Nederlands is. Hij is natuurlijk grootser dan grootst en hij heeft de wildste plannen waar het vaak misgaat. Maar zo lopen er natuurlijk nog tientallen, misschien wel honderden Nederlandse ondernemers.
Ja, nog wel?
Ja, joh. Het is alleen natuurlijk wel een ondernemingsverhaal. Een verhaal over ondernemen. Ja, dan kan je een paar kanten uitgaan. Een start-up die heel groot internationaal dat doet. Dit soort kleinere, bijzondere verhalen. Maar het blijft toch ook wel vaak heel moeilijk om een... Het wordt al heel snel zo'n soort corporate brand movie. En dat wil je natuurlijk dan
ja, niet. En dit is zo megalomaan dat het heel... Daardoor wil je kijken.
Ja.
En de vraag is of we hier in Nederland dat nog verder hebben rondlopen.
Ja, kijk, als kijker wil je voortdurend je mening kunnen opmaken. Dat is de reden waarom ik vertrek altijd succes is. Omdat je als kijker direct roept van, oh mijn god, die gaan het nooit redden. En dat is bij deze docu ook. Dat je zit te kijken en denkt, waar begin je aan in godsnaam in Afrika? Daar loopt hij ook steeds tegen allerlei dingen op. Dus dat is het leuk. Ik denk dat dat ook de kracht is van dit soort docu's. Ja. Ook een beetje met de IRT, dat je afvraagt van hoe in godsnaam is dit mogelijk?
Ja, maar dat is hetzelfde. Ik heb altijd een fascinatie met Elon Musk. Ik denk dat er niemand zo knettergek is als die man. Maar ook toch wel succesvol. Dat zijn wel de toppers waar je natuurlijk...
Hij heeft zijn eigen serie volgens mij op Netflix al, hè? Ja. Rond SpaceX. Ja. Ook in Nederland heb je dat soort figuren. En ik denk dat Bob is daar een van de voorbeelden van.
Hoe is het nu? Is er wat meer duidelijkheid over?
Ja, er is een conflict weer.
Er is een conflict.
Dat is denk ik wel een terugkerend iets bij Bob. Of dat nou met de media is. Of, maar dus niet met ons. Dat hadden wij eerlijk
Weet
gezegd
jij ook altijd hebt gisteren.
Ik heb heel weinig conflict.
Nee, dat is
een
grapje.
Ja. Nee, maar ik heb af en toe. Hè. Ja.
Maar dat is een beetje een terugkerend iets. Dat het altijd eindigt in een conflict.
Ja.
Welke grote namen staan er nog op je verlanglijstje? We hebben een Prime hier. Dingen voor Netflix die je nog zou willen doen. Of een HBO. Max moet ik tegenwoordig zeggen.
HBO Max. Max, hè? Ja, Max.
Bij
Max.
Mij heet het nog steeds HBO Max.
Maar gaan we het dan Max noemen? Omdat we hebben natuurlijk HBO Max noemen. Van Jan Slachter.
Ja, ik vind dat zo knullig.
Blijft gewoon HBO noemen.
Maar sorry, terug naar jou.
Ja.
Nee, ik denk dat is hier ook volgens mij wel vaker genoemd. Ook denk voor producenten blijft ook toch wel een beetje de ongrijpbare blijft een beetje Netflix lokaal. Scripted doen ze best wel wat hier lokaal. Alleen unscripted is gewoon echt wel heel lastig.
Mm-hmm.
Dus dat blijft toch een beetje zo'n ongrijpbare waar we graag iets voor zouden maken. Maar ik denk wat Kirsten Jan al zegt, wij maken inmiddels ook voor de NPO en voor RTL... maken we ook dingen. Dus in dat opzicht breed scala. Maar goed, als je zou zeggen welke is the one that got away, is het toch wel elke keer Netflix. Is ook heel lastig, horen we ook van allemaal collega's, om daar iets te krijgen wat grijpt.
Is ook wel mooi om daar dan nog naartoe te werken. Ja. In plek van dat je alles gelijk hebt en je bent pas 2,5 jaar bezig met je bedrijf.
Maar goed, 2,5 jaar, dat klinkt allemaal super. En dat is het ook wel, want we zijn heel blij van waar we staan. Maar het is ook wel... Het brengt ook weer zijn eigen moeilijkheden met de mensen mee in dat opzicht. Als een jong productiehuis dat zo snel exponentieel is gegroeid.
Ja.
Ik ga er geen corporate ding van maken, maar dingen zoals overhead. En dat meegroeit op een vrij dunne, solide basis. Mm-hmm. Dat is ook altijd weer ieder jaar spannend.
Ja.
Dus daar kijken wij nu gewoon heel erg naar hoe we dat kunnen doen.
Denk jij dat de nieuwe regelgeving 5% van het budget... streamers moeten nu 5% van het budget aan Nederlandse content gaan uitgeven? Eigenlijk veel te weinig. Maar goed, denk je dat het nog verschil gaat maken?
Ik denk dat het een goed begin is. Dus ik heb de hoofdpunten van het wetsvoorstel... Het ligt nu bij de Eerste Kamer uit mijn hoofd.
Ja.
Heb ik even doorgelezen... Als je kijkt naar de landen om ons heen is het nog bitter weinig, die 5%.
20% in Frankrijk.
20 of 25% zelfs, hoorde ik.
Ja, 20 begreep ik. Maar dat is vier keer zoveel, hè?
Ja.
Ja.
En dan zijn er ook weer wat mazen dat je denkt van... Volgens mij kunnen ze ook best wel wegkomen met een library content. Zoals de Jiske Vet aankopen, dan ben je er ook.
Ja.
Wat natuurlijk kan. Fantastische content is, alleen het is...
Maar
het is
heel makkelijk dan, ja. En help je de makers van nu helemaal niet mee.
Precies, dus ik ben heel benieuwd hoe uiteindelijk die 5% gaat uitpakken. Uiteindelijk, of dat nou echt de incentive gaat zijn. Maar dat het er nu komt en dat het er is en dat er moeite voor wordt gedaan vanuit Den Haag is wel gewoon een goed ding.
Want het is absoluut, vind ik, en het is een beetje...
Maar het is een begin.
Het is een begin, echt een begin, want het is ook een licht wassen neus. Er wordt eigenlijk al, men zegt, al veel meer dan 5% besteed aan Nederlandse content. Het is nu alleen dan in de wet vastgelegd.
Ja, dan is het verankerd en dan kan je het misschien gaan uitbouwen.
Dat moet ook gewoon gebeuren, want we hebben gewoon meer geld nodig. Ik heb vaak geroepen, er moet meer naar Nederlandse creativiteit en meer naar Nederlands. We moeten echt meer gewoon meer investeringen krijgen. En in dit soort bedrijven als Van Stefan en andere kleinere producenten, want de grote producenten zijn bijna allemaal in handen van buitenlandse partijen. Dus geef gewoon dit soort producenten en ook inderdaad Jeroen en kleinere partijen die gewoon nog echt Nederlands zijn, geef ze gewoon opdrachten en koop Nederlandse content in plaats van de hele tijd die buitenlandse formats.
Ja, dan ga je het misschien verklappen. Maar wat zijn dan mooie verhalen die je nog voor Netflix zou kunnen maken?
Poh,
of ga je dan je eigen ruit ingooien?
Ja, nee. Ik moet zeggen, de IRT-affaire heeft ook ooit bij Netflix gekregen.
Ja, dat vind ik ook wel echt iets voor Netflix.
Dat vind ik ook.
Ja. Dus toen de tijd moet ik wel zeggen, ook ter verdediging van Netflix, dat het toen nog geen Nederlands team was. Dus dat hebben wij toen, was het nog heel erg centraal vanuit Londen geregeld. Mm-hmm. Ja, en dan is het toch wat lastiger voor mensen om de waarde van zo'n verhaal in te schatten, hoe goed je dat ook probeert te pitchen. Ja. En daar zijn we toen ook nog best wel ver mee gekomen bij Netflix. In de zin van een budget maken en dat soort dingen. Dus het werd niet gelijk van, oh, het past niet. Mm-hmm. Maar toch, dus wij hebben ook wel het gevoel dat we natuurlijk elke pitch die we doen, proberen we zo kwalitatief mogelijk te laten zijn. En elke pitch is natuurlijk wel weer anders dan de andere. Dus dat is best wel een lastige, ja. Maar het is ook een beetje, waar ligt de focus bijvoorbeeld van een Netflix? Is dat meer scripted hier lokaal? Wat heel goed kan zijn natuurlijk. Ja, dan blijft het sowieso lastig voor non-fictie partijen zoals wij.
Maar wel makkelijker dus om het te pitchen bij een Nederlands team.
Door de bank genomen is dat wel lastiger, ja. Makkelijker.
Makkelijker.
Ja, is makkelijker.
Ja. Nou ja, en ik denk ook wel dat streamers meer gaan afstappen van scripted, omdat het gewoon de allerduurste content is. Dus ik denk dat streamers op een gegeven moment zullen gaan kiezen voor bijvoorbeeld docu's die in ieder geval iets goedkoper zijn, of naar wat meer reality of formats. Puur om gewoon die kosten te drukken. Dus mijn verwachting is, en ook hoop een beetje, dat ook Netflix dat gaat doen. Om gewoon eens te kijken van, kunnen we gewoon wat Nederlands content maken die niet weer een volgende undercover of wat ook prima series zijn allemaal natuurlijk, maar waar gewoon heel veel geld kost. En daar kan je zo 2 of 3 docu's van maken of crime-achtige dingen of misschien een reality of een format.
Ja. Maar mooi.
Ik denk precies wat je zegt. Wij zien in ieder geval heel erg een trend richting formats reality. Dus docu's zijn natuurlijk ook wel door Netflix een beetje uit dat stoffige NPO 2 hoekje gehaald. Zonder NPO 2 natuurlijk nu een veeg te geven. Maar het is wel een beetje wat het is. Netflix kwam en toen werd het een beetje mainstream. Het werd in serievorm. Ja. Het werd een beetje makkelijk behapbaar.
Ja.
Maar je merkt ook wel dat bij docu's, het is ook wel lastig hoor, voor producenten. Maar ook gewoon, het is gewoon lastig omdat er maar zoveel unieke verhalen zijn.
Precies.
Het kost heel veel tijd om iets te ontwikkelen.
Hoe lang zijn jullie bezig geweest met IRT-affaire?
Dat valt relatief nog wel mee, maar ik denk toch wel 1 jaar, 1,5. Toch wel. Even los van de productieperiode. Dat heeft ook bijna 9 maanden geduurd.
Ja, dus we, ja.
Dus dat kost gewoon heel veel tijd, dus moeite, dus ja, inzet.
Ja. Ja.
Dus dat is,
maar uiteindelijk de droom Netflix.
Nou, ik weet niet of het de droom is, want ik ben uiteindelijk ook heel blij nu. Laten we heel eerlijk wezen, ik ben wel heel blij met de dingen die we nu ook lineair aan het doen zijn.
Nou.
Ja, er komt iets heel groots aan. Mogen we niks over zeggen, nee. Maar gaan we binnenkort een keer noemen als het zover is.
Heel goed,
maar
dan gaan we het volgende keer.
Gaan we zeker over hebben, TCT. Ja.
Zou het hier werken?
Ja, daar is ze weer.
Goedemorgen.
Hallo.
Of
goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, wanneer u luistert.
Goedendag.
Goedendag, luisteraar.
Wat goed dat jij er weer bent.
Ja, dat vind ik ook. Heel leuk.
Maar voor nu is het een goedemorgen dat jij er bent.
Ja.
Genoeg gesluit. Wat heb je voor ons meegenomen?
Kijk, we moeten het even hebben over het meest onzinnige of het meest geweldige zomerformat dat we kunnen zien in Amerika. Want we gaan het hebben over Stars on Mars.
Oh.
Dat is gelanceerd op 5 juni, jongsleden, op Fox. En ik heb het niet eerder willen noemen, omdat ik echt dacht, ik moet even een stukje kijken en zien wat het is voordat ik het hier kan noemen. En het is nu zover.
Ja,
Ik zag dat op RTL Boulevard ook al een klein stukje te zien was. En ik zou dat ook iedereen willen aanraden. Ga kijken of je hier iets van kan zien. En dan weet je direct, wauw, dit is voor mij. Of, oh mijn god, dit is zo niet voor mij. Maar goed, Stars on Mars, 12 celebrities laten hun luxe leventje voor een langere periode achter om een zomer te spenderen op Mars. En alle levensomstandigheden, de hele situatie, de set, alles ziet eruit alsof zij inderdaad op Mars leven. Pakken, het hele fysieke stuk. Het is echt vrij ongelooflijk hoe dat eruit ziet. En zij moeten dus een aantal grote opdrachten uitvoeren, spelen afmaken. En dat is een combinatie van fysiek en mentaal. Er worden bondjes gesloten. Lance Armstrong zag ik. Ik zag een actrice. En zij gaan dus met elkaar samenwerken en elkaar tegenwerken. Want uiteindelijk is er één winnaar. En de opdrachten krijgen ze van niemand minder dan Star Trek held William Shatner, die vanuit Mission Control de sterren toespreekt. Elke week moet er iemand terug naar Planet Earth. En ja, Fox doet vrijwel elke zomer iets heel speciaals. Iets wat met name heel duur is.
Ja.
Dat heel veel marketing nodig heeft soms. Dat heel veel celebrities aan zich bindt. Ja, ik had natuurlijk willen zeggen van, nou, dit gaat never nooit lopen internationaal. Want er is maar één land dat dit kan doen. En nu heb ik uit de wandelgangen begrepen dat het een Engelse versie wellicht krijgt. Dat heb ik nog niet officieel. Ik zie dit in Nederland wellicht niet snel gebeuren. Maar ik dacht, ik moet hem toch noemen. Want dit is echt de sensatie van de zomerformat. Stars on Mars.
Oké, en hoe zijn de cijfers tot nu toe? Ja, het is net begonnen.
Het was
dus
er is één aflevering nu uitgezonden. En het was de vierde in de timeslot rij. Na de krakers als Celebrity Family Feud en Ninja Warrior. Die het natuurlijk altijd goed doen in Amerika. Dus niet slecht. Maar ik denk niet. Ik denk dat ze hopen, laat ik het zo zeggen, dat dat nog omhoog gaat. Want met zo'n budget verlang je natuurlijk als zender wel wat meer sensatie dan plaats 4.
Ja, en wat wint de, wat is de prijs?
Sowieso de bokaal. Ik heb nog niet gezien of er een grote geldprijs aan gekoppeld is. Het is met name de eer. Het is echt een hele zware fysieke tocht ook. Hè. Ze moeten allerlei hele rare dingen doen die ze normaal gesproken niet doen. Dus ze zijn over het algemeen vrij fit. Maar er worden ook gewoon mentaal spelletjes gedaan. En ze moeten bondjes sluiten. Er komt ruzie. Nou, het normale proces van een groot reality format.
Ja. Nou ja, een aantal jaar geleden ontstonden er heel veel formats die gingen om dat je buiten de dampkring kon. En dat speelde eigenlijk in op de particuliere initiatieven van Musk en van
Bezos.
Daar ben ik ook nog mee Virgin. Bezig geweest in mijn Sony-dagen. Ja.
Er waren op meerdere plekken ontstonden de creatieve ideeën om een spel te hebben waarbij de winnaar naar de maan mocht of buiten de damp ging. Dat viel enorm tegen uiteindelijk. Ten eerste was het veel te duur. En ten tweede is er ooit eentje geweest waar iemand, geloof ik, een minuut of twee minuten buiten de dampkring mocht. En toen gingen ze weer terug. En daar had je dan 10 weken lang op zitten wachten. Dus dat was voor de kijker een beetje een teleurstelling. Het lastige bij een format als dit is dat het eigenlijk natuurlijk gewoon een toneelstukje is. Dus iedereen zit gewoon net te doen. En de kijker heeft dat ook door. Dus we zitten allemaal toneelstukjes doen dat we zogenaamd op Mars zijn. Het is leuk voor de complotdenkers. Want die heel veel complotdenkers denken natuurlijk dat er geen landing op de maan is. Nee. Dus die zullen zeggen, zie je wel. Ze kunnen het gewoon nadoen. Ik denk dus dat het inderdaad never nooit in Nederland gaat lopen. Ik vermoed natuurlijk dat die Engelsen naar Amerika gaan, naar dezelfde studio om het daar op te nemen. En dan valt het natuurlijk een stuk mee qua kosten.
En die kunnen die William Shatner misschien ook weer gebruiken. Hè? Dat is ook een groot. Ik ben geen Star Trekkie of een Trekkie ben ik niet. Maar ik denk dat daar ga je natuurlijk wel veel mensen mee krijgen.
Het is een wonder dat die man nog leeft. Ja. Want hij is hartstikke
oud. Hij is aardig opgelapt hoor, zag ik.
Oké, nou ja goed. Dus ik kan me niet voorstellen dat dit gaat lopen in Nederland.
Nee, ik ook niet.
Omdat ik denk gewoon dat de kijker denkt, ja, waar zit ik naar te kijken? Bovendien, wat is nou het doel hiervan? Dat snap ik dus ook niet. Dat we celebrities zo goed mogelijk in een soort van buitenaards systeem kunnen leven. De premise van de show snap ik eigenlijk.
Nou, gelukkig.
Niet.
Ik had deze meegenomen. Ik dacht zelf, waarom? De hele tijd dat ik zat te kijken, dacht ik, why?
Het is gewoon dat je die mensen, denk ik, ziet afzien in die veel te grote pakken. Dat ze zo'n klein microfoontje in dat pak hebben, dat je hoort vloeken. Alleen ik zie het ook niet bij de celebrities. Het is leuk voor Armstrong dat hij weer een keer een doel in zijn leven heeft zonder doping. Maar ik zie het hier niet in Nederland gebeuren.
Nee, ik zie het ook niet gebeuren.
Maar dat hele megalomane Amerikaanse, daar kan ik dan wel weer om gniffelen. Ik moet er wel weer om lachen. Ik weet niet of ik zou kijken, maar ik vind
het
wel weer
humor. Ik zou misschien willen zien, als of aankopen van een zender, zou je kunnen overwegen om de Amerikaanse versie gewoon te kopen.
Dat zou, ja, nou ja, ik vermoed dat die ook niet goedkoop zal zijn. Want nee. Weten we, dat soort programma's vragen ze toch nog heel veel geld per aflevering.
Waar moet ik dan ongeveer aan denken?
Ja, die zet, dat weet jij wel ongeveer. Hè?
Tientallen duizenden euro's per aflevering. Ja. En vaak wordt het ook gecombineerd gedaan. Hè? Dus en een format hier of een pakket daar. Dat gaat nooit. Dat gaat bijna nooit alleen als.
Dan moet je weer heel veel pulp erbij kopen. En dat wordt dan uitgezonden op RTL7 weggespeelzenders. Kijk, het lastige van dit soort formats is gewoon, ze zoeken iets spectaculairs. Ik weet dat Channel 4, heb ik ooit wel eens over gehad, ooit een keer een vliegtuig heeft laten neerstorten met camera's erin. Ik geloof dat het ook in de zomer was. En dan kon je zelfs een stoeltje reserveren waar een cameraatje op was, zodat jij kon zien wat er gebeurde als er een vliegtuig. Een vliegtuig was echt een officieel groot Boeing en die werd helemaal radiografisch gestuurd. Die lieten ze neerstorten, camera's erin en dan kon je zien wat er gebeurde. Dat vond ik nog wel spectaculair. Daar werd ook veel over geschreven. Ja, bij dit denk ik. Het grappige bij dit is dat ik denk, hoe verkopen ze dit nou? Weet je wel? Want iedere commissioner zal toch zeggen, waarom doen we dit en waar slaat dit op? Maar goed, het is leuk dat je een keer weer eentje mee hebt genomen.
Ja, want die we kunnen afkraken. Ik hoop dat we nu een muziekje kunnen instarten. Het is zover.
Zoiets.
Zoiets. Na weken van successen heeft Lisette van Diepen eindelijk iets meegenomen wat niet hier gaat werken.
Nee.
Ga zo door, Lisette.
Ja, ga zo door. Zelfs jij mag falen in dit blokje. Dankjewel dat je er weer was.
Tot snel.
Hey, we sluiten altijd af met jouw tip.
Ja, ik moet hem even heel snel er weer bij.
Misschien moet ik even eerst aan Stefan vragen. Is er iets, je mag niet iets van jezelf noemen waar je graag nu naar kijkt? Anders ga je natuurlijk de IRT-affaire Prime.
Nee, heb je genoeg geplugd nu, toch?
Ja, het is een beetje mijn eigen ruiten ingooien. Maar ik kijk de laatste tijd heel veel scripted. Maar dat komt omdat ik werktechnisch heel veel met documentaire en non-fictie bezig ben. Ja.
Maar dat mag.
Kijk ik heel veel. En ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje uitgekeken op Succession. Nou, ik denk dat we allemaal wel.
Wow. Ja, ik heb het afgekeken. Ik ga niks verklappen.
Ja, heerlijk.
Ik denk dat we allemaal wel dachten daarna, wat is dit voor zwart gat? En wat next? Maar ik ben gisteren of eergisteren begonnen aan dat Pam en Tommy. Op Disney Plus. Oh. En dat is ook wel, het sprak me niet heel erg aan door de karakters.
Oh, dat gaat over Pamela Anderson en Tommy.
Tommy Lee van de Motley Crue. Ja, en ik moet wel zeggen, het is wel echt ook echt een hele goede serie.
Ja?
Ja, het is echt een. Het gaat niet zozeer. Zij zijn natuurlijk spelen een rol, maar het gaat meer ook over.
Die hadden ook een privébeelden die er toen uitlekte.
Nou, precies. Dat was toen een heel groot nieuws.
Ja, dat was wat. Maar een van de leukste, een hele leuke roast is van Pamela Anderson. Als je die niet gezien hebt, moet je die kijken.
Ja, die is geniaal.
De MTV Roast van Pamela Anderson. Daar heeft ze het over. Een van de grappen, ik kan hem niet zo leuk vertellen, is, maar Tommy komt dan ook. En Tommy, hij is nogal groot geschapen. Hè? Dat is wat iedereen weet, Tommy Lee. En die zei dat alle vriendjes na hem, dat hij niks meer voelde. Maar goed. Ja.
Dat zit ook heel prominent in die serie, overigens, zijn geslachtsdeel.
Ja.
Ja, nou, niet zozeer, maar je ziet het overal. Komt wel een referentie naar. Ja.
Moordenaar. Mijn tip is van Netflix. We hebben het al veel over Netflix. En dat er was een jaar of 2, 3 geleden kwam daar een film uit van die heette Extraction. Chris Hemsworth, jij hebt hem waarschijnlijk gezien. Niet een fantastisch verhaal, helemaal niet zelfs. Inhoudelijk echt niet sterk, maar zo fantastisch gedraaid. Geregisseerd door een hele goede cameraman. Die volgens mij een van zijn eerste films draaide. En de actiescènes zijn zo fabelachtig goed gedraaid. Bij Extraction 1 met hele lange shots en allemaal stunts die cameraman doet om Chris Hemsworth te volgen. Ik heb vernomen dat in Extraction 2, die er dus aan gaat komen, of die nu net eigenlijk op Netflix zit, dat die actiescènes weer fantastisch zijn. Dus als je een film wil zien waar het om actie gaat en echt de high-end actiescènes, dan moet je naar Extraction kijken. Het verhaal is totaal ruk en het is alleen maar schieten en rennen. Maar die je ziet dat wat die cameraman, die regisseur eigenlijk doet, dat echt wel een soort benchmark zet voor actiefilms.
Maar mooi, we hebben dus een tip van Netflix, Disney Plus, een keer niks van HBO. En ze willen nog steeds niet sponsoren. Hoe kan dat nou? Dat gaan ze ook gewoon niet meer.
Terwijl ik verwacht nog steeds dat wij gewoon een verdubbeling krijgen van onze maandelijkse betalingen. Dat die halvering die zij ooit beloofd hebben, dat die er gewoon uitgaat op het moment dat zij Max gaan heten.
Ja, dat lijkt me wel minder.
Ik zou het heel jammer vinden, maar ik vermoed dat dat gaat gebeuren.
Hey Stefan Tieleman van Villen, goed dat je hier was. En als jij die primeur hebt, dan maar weer even langskomen.
Ja, doen we. Ja, nee, ja.
We mogen er niks over zeggen.
Angst. Nee. Ik weet ook niet wat over niks, zeg nee, niks. Met normaal gesproken enorme
flapuit. Nee, we hebben niks gezegd, dus, toch? We hebben niks gezegd. Maar nee. Jongens, houd in de gaten. Als we het mogen noemen, gaan we het noemen. En dan komt zij van
weer terug. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.